had mijn Floriadepas gevonden. Ik zat eerst te kijken, wat is het ook weer voor pasje? Maar het was dus mijn Floriadepas.
Ik heb hem nog in de portemonnee ook.
Ja.
Heb je hem eruit gehaald uiteindelijk? Hoe vaak ben je geweest?
Nou, ik ben voornamelijk voor het werk geweest. Dus daar heb ik hem eigenlijk niet zo per se mee uitgehaald. Maar ik had voor de statistieken, heb ik wel elke keer door het poortje gelopen met dat kaartje. Dacht, dan lijkt het nog wat dat er bezoekers komen. Maar ik was daar dus gewoon eigenlijk in functie.
Oh, dus zelfs als je daar naartoe ging voor het opnemen van het programma, hebben ze jou als bezoeker mogen meetellen?
Ja, ik dacht, laat ik dat maar doen. Welkom bij Floriadio, de podcast over de Floriade Expo 2022 in Almere en de nasleep van het evenement. Een co-productie van Omroep Flevoland en 1 Almere. We bespreken alles wat maar met de wereldtuinbouw tentoonstelling te maken heeft. De hoogte, maar ook zeker de dieptepunten. Ik ben Odeke de Jong en tegenover mij Koen Peters, Thomas Kusters en Richard Schuurman. De 3 journalisten die namens Omroep Flevoland en 1 Almere een onderzoek hebben gedaan naar de Floriade. Ja, vandaag gaan we alles op 1 hoop gooien en ook weer een beetje ontleden. Waar ging het nou precies fout en wat voor lessen kunnen we trekken uit deze Floriade? Ja, het is een hele kluw aan informatie die jullie boven water hebben gekregen. Het is echt. Op sommige momenten valt je mond open van verbazing dat het zo heeft kunnen lopen. Laten we eigenlijk een beetje een soort overzichtelijke manier vinden om het daarover te kunnen hebben. Waar jullie achter zijn gekomen. Koen, jij vergelijkt het met een feestje.
Ja, het was voor ons ook een zoektocht natuurlijk om een manier te vinden hoe je een jaar lang aan onderzoek, praten met mensen, het lezen van documenten, van die WOP, van die WO-stukken, hoe je dat vertaalt naar uiteindelijk iets wat je presenteert aan je kijkers en luisteraars of lezers van de website. Dus daar hebben we over nagedacht en uiteindelijk zijn we, dat was eigenlijk vrij simpel. Thomas die noemde dit eigenlijk al het hele jaar door. Die maakte de vergelijking met een feestje organiseren. Want laten we wel wezen, dat is de Floriade toch eigenlijk ook gewoon een feestje. Het is een heel complex, een heel ingewikkeld feest.
Altijd in Almere genoemd. Het is een feestje voor de stad.
Ja, het moest een feest voor de stad worden. Ik denk dat voor sommige Almeerders dat ook echt wel geworden is. En zo zijn we eigenlijk gaan kijken, als je een feest organiseert, wat heb je nodig? Nou, een plek, je hebt mensen met verstand nodig, zeg maar een partyplanner, tijd en geld. En die elementen zijn we eigenlijk langs gaan lopen. En dan kan je de vergelijking maken met dat hele ingewikkelde feest dat de Floriade was.
Ja, kun je zeggen, dit element van het feest was zo ontzettend, daar is het echt misgegaan? Of zijn het alle elementen bij elkaar?
Het is een optelsom. En dan moet ik altijd denken aan Richard. Richard, die is ook luchtvaartjournalist. Die maakt dan altijd de vergelijking met een vliegtuigongeluk.
Ja, dat gebeurt nooit om 1 ding. Dat is altijd een combinatie van factoren, lees je bijna in elk onderzoeksrapport. Nou, deze crash van de Floriade is vergelijkbaar. Er zijn zoveel factoren geweest in die 10 jaar dat het eigenlijk vanaf 2012 is georganiseerd, tot de sluiting op 9 oktober 2022, waarin dingen gewoon niet goed zijn gegaan. En sommige dingen kun je zeggen, ja, oh, dom toeval, het is ze overkomen. Maar
er zijn ook
heel veel
keuzes.
Dingen niet over, ja, door keuzes.
Thomas?
Het heeft ook te maken met bepaalde keuzes die gemaakt zijn. En ook bepaalde keuzes in hoe je dat feest organiseert. Het is heel lastig in ons onderzoek om te zeggen, oh, er is keuze A gemaakt of keuze B en dat heeft zoveel miljoen euro extra gekost voor Almere. Ja, dat is niet te zeggen, maar het complex van alles, van wat er overkomen is en de keuzes, ja, die leidt eigenlijk tot wat Floriade uiteindelijk geworden is.
Ja, en dat één probleem zeg maar niet fataal hoeft te zijn, dat blijkt wel uit wat we natuurlijk gezien hebben met de camping en de jachthaven. We hebben jarenlang hier bij Omroep Flevoland verhalen gemaakt over de camping die daar in de weg lag. Kon de camping blijven? Ja of nee? De jachthaven? Nou, als je dat bekijkt met eigenlijk de bril van 2022, dat was toen een heel groot probleem. Maar dat was wel een probleem waar overeen te komen was.
Alsof je een steentje in je schoen had die je er even uit moest gooien.
Nou, wel een stevige steen. Ja, dat is wel een ontwerp genoemd door de mensen die we gesproken hebben vanaf het begin. Hè. Het oorspronkelijke plan was een Floriade aan het Weerwater, op het terrein waar een camping en een jachthaven zitten. En er zat ook nog een wokrestaurant. Die camping en die jachthaven kunnen daar een mooie rol op die Floriade spelen. Maar gaandeweg, en dan ben je 3-4 jaar later, na 2012, blijkt gewoon dat dat eigenlijk helemaal niet past. En dan kom je erachter, shit, we moeten van die camping af. Nou ja, dat heeft heel veel tijd gekost. Procedurele fouten gemaakt, miljoenen extra gekost. Bedragen worden van sommige partijen nog steeds geheim gehouden. Maar tik, daarheen de teller.
Ja.
Het extra geld.
Thomas?
Ja, kijk, als we teruggaan naar dat feestje. De bezoekers zijn vertrokken. De slingers hangen nog en je ploft op je bank neer met je partner of met degene die, met wie je dat feest hebt georganiseerd. Die nacht, dan blik je nog even terug. Hoe was het feest? Nou, was het leuk, maar we hadden te weinig bier of we hadden te veel nootjes of toch te veel dit ingekocht. En een week later kun je nog iets meer uitzoomen. En een jaar later, wat wij nu doen, kun je nog iets meer uitzoomen. Zo hebben we geprobeerd dat feestje te ontleden.
Laten we even kijken naar die partyplanners die er allemaal op zaten. Dat is misschien wel handig. Het handigste is als je een verjaardag viert dat je hem even in je eentje organiseert. Je zegt van, oké, ik doe de inkoop en ik bepaal de muziek. Maar zo'n heel groot evenement als de Floriade heeft wel wat meer mensen nodig. Waar zullen we beginnen? Bij de rol die de gemeente speelde op dit vlak? Of bij vastgoedontwikkelaar? Want ik noem nu al twee hoofdrolspelers.
De gemeente denk ik toch, hè?
Ja, het is een combinatie. Kijk, jij zegt als je een feestje organiseert, doe je het liefst zelf. In Almere hebben ze de keuze gemaakt. Zo'n groot feest kunnen wij niet organiseren. Dus we hebben daar mensen met de kennis van dit soort evenementen voor nodig. Die zetten we in een apart bedrijf neer. Dat is dan eigenlijk de partyplanner. En die partyplanner die moet zich bezighouden met dat 6 maanden durende evenement. En eigenlijk als gemeente moet je ze dan af en toe controleren.
Faciliteren.
Rotwoord.
Ja, en je betaalt de rekening. En dat zie je hier toch wel heel erg. Dat Almere toch die partyplanner heel dicht bij zich wilde houden en zelf ook invloed wilde uitoefenen op die Floriade BV. Kijk, als jij een feest organiseert en die partyplanner gaat voor jou aan de slag, dan komt hij op een gegeven moment bij jou en die zegt, dit is wat we willen doen en dat kost zoveel. Dan ga jij zeggen van, ja, maar ik heb je dit als budget meegegeven. Ja, maar het kost toch iets meer, maar dan heb je echt wel een knalfeest. Dan kunnen we de boel nog mooier versieren en dan wordt het echt een leuker feest van. Ja, dan moet jij de keuze maken, wil ik dat doen, ja of nee. Maar als jij dan zegt van, ik twijfel of wat jij aan het doen bent wel allemaal de juiste weg is, ja, dan krijg je natuurlijk een soort van verzuurde verhouding tussen jou en die partyplanner.
Ja, Thomas, ja, in deze is dus die partyplanner is de PV even. Hoe was die relatie tussen de BV en de gemeente?
Ja, niet altijd roze geur en maneschijn als je het met een huwelijk zou vergelijken. Het was een krampachtig verstandshuwelijk. De kern van het probleem is volgens mijn analyse dat aanvankelijk zouden er meer risicodragende partners, aandeelhouders. Dus zouden meerdere mensen eigendom worden van die BV. Uiteindelijk is Almere overgebleven. Dus wat krijg je? Die BV wordt een soort verlengstuk van de gemeente. Is ook iemand geweest die tegen de BV heeft gezegd, ja, hoe je bent of keert, je bent gewoon de 14e afdeling van deze gemeente. Want wij zijn jouw eigenaar. En ja, als je dat een BV die aanvankelijk zo graag op afstand wil houden, als je die dan steeds meer naar je toe trekt, of jij kruipt er steeds dichterop, of die BV komt steeds vaker bij jou over de vloer omdat ze geld nodig heeft, omdat ze tegen problemen aanloopt, ja, dan krijg je dat. Ja, die BV die zo graag op afstand wilde houden omdat ze er veel beter toe in staat was, ja, die versmelt eigenlijk op een gegeven moment met die gemeente. Hoe dichter bij het evenement komt.
Ja, nou is een goede relatie bestaat uit communiceren. Hè? Dat je goed communiceert met elkaar. Dat je elkaar vertrouwt. Als je daarnaar kijkt hoe dat was tussen de gemeente en die BV, was er veel vertrouwen?
Nou ja, kijk, de gemeente wilde graag, eigenlijk had graag meer grip op die BV gewild. Ja, je kunt je afvragen of dat verstandig was, maar een goed voorbeeld daarvan is dat, ja, in die beginweken van die Floriade, toen de BV eigenlijk al aanvoelde, het gaat niet zo heel goed met die bezoekerscijfers. Ja, dan zegt een ambtenaar ook, een topambtenaar tegen die BV, ja, ik moet die cijfers wel hebben, want het is moeilijk werken zo. Ik heb geen analyse, waarom is dit, maar we moeten dadelijk wel gaan betalen, want jullie hebben geld te weinig. De BV raakt op een gegeven moment zelfs in een fase dat ze op weekbasis gewoon geld nodig hadden, omdat ze anders de rekeningen niet meer konden betalen.
Ja, daar op dat vlak, hè, tussen de relatie en van de gemeente en de BV en die geldstroom daartussen. Daar kunnen we nu in 2023 over zeggen van, nou, dat ging helemaal niet goed. Heb jij in jouw analyse een moment gezien waarop beide partijen hadden moeten zeggen, dit gaat gewoon niet, we moeten ermee kappen?
Nou, niet zozeer met die relatie. Ik wil ook nog wel gezegd hebben dat je huurt een partyplanner in een probleem, maar zo ook nog dat er heel veel verschillende in die partyplanner heel veel verschillende party managers waren. Dus er waren steeds nieuwe mensen die het wiel opnieuw probeerden uit te vinden. Waar steeds door al die andere mensen opnieuw uit moest gelegd worden. Ja, maar we zijn hier mee bezig en dit moet de Floriade.
Ja, want er waren een flink aantal directeuren zijn er gepasseerd.
Ja, maar ook veel betrokken wethouders zijn er geweest. 5 wethouders Floriade, 5 wethouders Financiën, 7 directeuren. Ja, 2 verschillende raden van commissarissen, 3 verschillende burgemeesters.
En ook lager in die organisatie, in die BV's. Ja, en op een gegeven moment mensen weggegaan.
Dat nog even achterwegen. Maar ja, dan kom je toch op pakken bij 30, 35 betrokken hooggeplaatste functionarissen. Ja, daarmee creëer je eigenlijk ook dat je steeds het probleem van je voorganger op het lossen bent. En als jij niet tot het einde van de Floriade de rit gaat uitzetten, dat je ook niet een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Jongens, ik breng dit schip in veilige haven.
Is er één iemand eigenlijk van begin tot eind erbij betrokken geweest? Hebben jullie die kunnen vinden?
Jan-Nico Appelman, de gedeputeerde van Flevoland, die als provincie daar natuurlijk als subsidiegever een rol in had. En er zullen ongetwijfeld ambtenaren bij de gemeente Almere zijn. Maar in de managementlagen en natuurlijk colleges, wethouders, is het ontzettende duiventil geweest.
Ja, nou, moeizame relatie dus tussen de gemeente en de BV. Knipperlichtrelatie, zo omschrijf je het zelfs, Thomas.
Is er een moment geweest wanneer er dan aan de noodrem is getrokken? Ja, ik kijk Richard en Koen even aan, maar ik denk dat dat...
Het zijn er meerdere.
Een noodsignaal ook wel is geweest toen de derde partyplanner aan boord kwam, Amwest. En toen trad ook de Raad van Commissarissen af.
Ja, dus de gemeente en de BV hebben we nu gehad. Toen kwam er ook nog, dan moet gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Daarna moet er een woonwijk komen. Dus de vastgoedontwikkelaar betrekken we al lekker bij het evenement. Dan kan er al wat gebouwd worden, dat was het idee. En die zijn dan goed ook betrokken met bij hoe dat er straks uit gaat zien aan het eind.
Ja, stel je voor, de Nederlandse Tuinbouwraad in deze, die klopt bij jou aan. We gaan een feestje organiseren, is goed voor je stad, is goed voor je imago. Je moet het wel zelf betalen. Zeg je nou, is goed, prima, maar ik wil eigenlijk nog wel een nieuwe schuur bouwen voor dit feestje. Want dat vind ik wel leuk om daar in te organiseren. Maar die schuur gaan jullie niet bouwen, die ga ik niet bouwen. Die gaat weer iemand anders bouwen.
Ja, cool.
Dat is de constructie eigenlijk geweest. Je had dus de gemeente, je had de BV, twee partyplanners. En toen werd daar de projectontwikkelaar bijgehaald. Amvest in eerste instantie, Dura Vermeer haakte daar later bij aan. Die zijn samen dat bedrijf die naam Weerwater CV gaan vormen, die je dan wel hoort. Die hadden alle drie tegengestelde belangen. Tuurlijk, ze wilden allemaal dat de Floriade een leuk feest zou worden. Maar zo'n vastgoedontwikkelaar, die kijkt niet naar die 6 maanden. Die kijkt naar de lange termijn. Die kijkt naar 30, 40 jaar vooruit. Voorbeeld bijvoorbeeld de toren, Flores.
Ja,
die staat daar, maar werd tijdens de Floriade bijna niet gebruikt. De BV had er een paar kantoren.
En wij hebben er nog even gezeten.
Het was een soort kleedruimte. Maar ja, verder had die toren geen functie. Terwijl we zijn ook wel eens boven op die toren gaan staan. Op de bovenste etage had je prachtig uitzicht over het Floriadeterrein. Dus dan denk je, waarom is het geen uitkijktoren geworden? Waarom heb je er geen restaurant in gestopt? Nou, als je een toren bouwt als uitkijktoren of als restaurant, dan moet je een andere toren bouwen dan als je daar appartementen van maakt. En voor de projectontwikkelaar was het logischer om daar appartementen van te maken. Want daar staat die toren dus straks 30 jaar voor. Zeg je dan tegen die vastgoedpartij, ja, maar we willen dat je met de bovenste verdieping zus of zo doet. Dan zegt hij, ja, dat kan, maar dan moet je er wel extra voor betalen. Ja, dat wil zo'n Floriade BV dan weer niet. Dat wil een gemeente eigenlijk weer niet. Dus dat geeft weer dat het een hele lastige constructie was met tegengestelde belangen.
Ja. Hebben jullie, Richard, misschien dat jij dit ook wel kan beantwoorden. Wat is eigenlijk de rol van de gemeente in deze relatie tussen de BV en een vastgoedontwikkelaar? Zit hij daar nog heel erg bemiddelend of houdt hij dat toch op afstand?
Die BV stond aan de zijlijn, want de contracten tussen de, en dat weet Koen ook beter, de afspraken tussen die vastgoedontwikkelaars in die Weerwater CV, dat waren contracten met de gemeente. En niet met de directeuren van de Floriade BV. Maar het ging wel over het terrein waar die Floriade BV op bezig was. Dus het werd een hele ongemakkelijke driehoeksverhouding waar het heel lastig zaken doen was. Waar men ook op elkaar zat te wachten of er gewoon tijd verloren ging. Ik kan nog wel toevoegen, Koen noemt de toren Floris. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen. Om juist vanwege die gecompliceerde verhouding niet doorgegaan, daar hadden paviljoens moeten staan waar landen in hadden kunnen exposeren, die je dan na de expositie als woning had kunnen gebruiken. Ja, dat leverde direct al problemen op. En dat heeft ook een financieel probleem gecreëerd, wat later weer op het bordje van de gemeente kwam, omdat die nou eenmaal de enige aandeelhouder was. Dus heel moeilijke driehoeksverhouding.
Het was een leuk idee om te zeggen, er moet van tevoren al het een en ander staan aan gebouwen. Maar in de praktijk werkte dat niet. Want dan zet je iets neer. Ja, dan moet dan een land, een paviljoen, zeg maar, ingaan exploiteren, ingaan gaan runnen. Ja, dat matcht nou niet echt met een, met een woning of met een ander type gebouw voor die woonwijk.
Maar heeft dit nou per se moeten gebeuren om tot deze conclusie te komen? Of had je dit al van tevoren kunnen bedenken?
Nou ja, ik denk wel dat je natuurlijk vooraf weet dat een paviljoen of een showcase woning iets anders is dan een woonhuis waar nu eigenlijk al iemand in had moeten wonen. Want die huizen hadden er nu moeten staan. Er hadden 60 showcase woningen en nog andere paviljoens moeten staan. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Ja, onwil, belangen, ego's, zeg het maar. Maar in ieder geval, het is er niet gekomen.
Heel simpel, het moest zo omdat het zo in het bidboek stond. Dat was het idee waarmee Almere de Floriade had gewonnen. Dus ja, je kunt niet zeggen, we doen mee aan een wedstrijd met plan A, we gaan vervolgens plan B doen.
Ja, maar ze zijn op een gegeven moment zijn ze die weg ingeslagen. Ze hebben dat ook dan in de contracten met de vastgoedpartij hebben ze dat dan opgenomen. En pas op een heel laat moment zijn ze erachter gekomen van ja, het is toch eigenlijk te ingewikkeld en te moeilijk. Exposerende landen, die zijn vrij laat met zeg maar een precieze inzending doorgeven van wij zijn dit en dit van plan te gaan maken. Terwijl als je vastgoed gaat bouwen, je echt wel wat meer tijd nodig hebt om dat neer te zetten. Dus op een gegeven moment wilde die vastgoedpartij ook weten van nou, zeg het maar jongens, wat moeten we bouwen?
Die en wilde dat in juli 2019 eigenlijk.
Precies. En op dat moment kon de Floriade dat eigenlijk helemaal niet fatsoenlijk tegen ze zeggen. Want die wisten nog niet wat de landen allemaal wilden.
Ja, dat contract is eigenlijk heel raar geweest. In 2018 wordt het contract getekend met Weerwater CV in december. En binnen een half jaar worden gewoon passages veranderd. En
ja, Weerwater CV
alles weer open,
is die vastgoedontwikkelaar.
Met Amvest en Dura Familie. Ja, dus heel raar geweest dat zo'n contract zo snel weer open werd gebroken eigenlijk. En uiteindelijk ertoe leidde dat ze er niet uitkwamen. En dat heeft een enorme rekening voor Almere opgeleverd. Want toen moest die Floriade BV ineens zorgen dat de paviljoens werden gebouwd. Nu hebben landen zelf betaald. Hè, in Duitsland, in Qatar hebben dat allemaal zelf betaald. Maar andere dingen, de toiletgebouwen, de horecapaviljoens, die moesten Floriade BV bouwen. En daar kwam een enorme rekening uit voort. Die in eerste instantie wel 29 miljoen euro dreigde te worden. Nou, die is uiteindelijk wel een stuk teruggebracht. Maar daar was de gemeenteraad in 2021 wel even heel erg pissig over dat zo'n forse rekening werd.
Daar noem je dan even wat, de gemeenteraad. Die heeft elke keer natuurlijk een controlerende functie gehad over dit hele geheel. Zijn die, denk je, ik kijk jullie alle drie even aan, op enig moment genoeg geïnformeerd geweest om een goede beslissing te kunnen nemen over de gang van zaken?
Ik denk dat ze overgeïnformeerd zijn.
Ja.
En als ik dan... we hebben geen vergelijkend waar onderzoek gedaan met Venlo, maar ik zit hier even met de Venlo-pet op. Ik ben niet van de Floriade Venlo, maar gehoord mijn zuidelijke tongval, heb ik dat van dichtbij meegemaakt. In Venlo stond de gemeenteraden, waren er 5, stonden ver op afstand. En het politieke landschap was ook heel anders in die tijd dan in 2022. En daar kreeg de gemeenteraad te weinig informatie. Dus die gemeenteraden hier hebben gedacht, hey, in Venlo kregen ze te weinig informatie, dus wij moeten er bovenop zitten. Vervolgens is wel een keuze van een college. Wat ga je daarmee doen? Hè? Ga je moties ontraden of ga je zeggen, ja, luister, dit vind ik echt een heel slecht plan. Dat gaan we niet doen. Ook in die constellatie naar die BV. En vervolgens had die BV daar ook heel veel last van. Met die politieke constellatie, waardoor die hele politieke constellatie te dicht op die BV zit.
Ja. Een van de mensen die we gesproken hebben zei ook, ja, eigenlijk hebben ze vanaf het begin af aan niet goed met de gemeenteraad afgesproken. Hoe gaan we dit varkentje vassen? Hoe gaan we dit nu doen? Hoe betrekken we de raad erbij? Zodat je duidelijkheid krijgt van wat wordt er van elkaar verwacht. En nu is het zo politiek geworden dat het vooral natuurlijk vanuit de PVV die heel kritisch was, de SP die kritisch was, maar afhaakte. Ja, alles was politiek aan de Floriade. En ja, dat heeft zo'n discussie natuurlijk ook heel moeilijk gemaakt. Want voor elke euro kwam er wel weer een motie.
Ja, jullie zijn ook gedoken in alle appverkeer, sms'jes, e-mailtjes die ambtenaren naar het gemeentebestuur hebben gestuurd, naar wethouders, naar burgemeesters en wat burgemeesters hebben verstuurd. Ja, jullie stuiten op een, volgens mij was het een sms'je of een appje van Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester, nadat Frank Weerwind was vertrokken. Ik vond het wel opvallend berichtje.
Ja, het was een reactie van Ank Bijleveld op een stuk dat naar de gemeenteraad zou gaan over er moet extra geld bij. En in de raadsbrief, zoals dat ding dan heet, werd ook gezegd van we hebben ook onderzocht of we misschien wel moeten stoppen. En dat vond de burgemeester eigenlijk een beetje te zwaar aangezet. Hij zei, dat hebben we alleen maar verkend. En daar reageerden ambtenaren.
Er wordt een beetje van weggeredeneerd.
Het werd weggeredeneerd. En de ambtenaren waren daar op de achtergrond wel heel erg ongerust over. Die zeiden van, hey, nu lijkt het wel Frank Bijleveld dit onder het tapijt aan het vegen is. En als dit uitkomt, dan hebben we een bloedbad straks met de raad. En hoe dit financieel ook uitpakt. Dus hopelijk komt Anke wel weer bij zinnen. Zo stond het er min of meer letterlijk.
Ja.
Dus dat is een van de voorbeelden die we tegenkwamen.
Maar zo zie je dus eigenlijk wel hoe gevoelig het allemaal ligt. Hè? Wat voor woorden je gebruikt, welke taal je gebruikt.
We hebben heel veel herziene versies van brieven en raadsvoorstellen langs zien komen in de stukken die we via de wet open overheid hebben gekregen.
Ja. Maar is het dan op alle momenten, hè, het college in alle vormen die er hebben gezeten, hè, altijd het idee geweest, het moet doorgaan?
Eigenlijk de vergelijking die heel makkelijk is, de trein die al aan het rijden was en we konden niet meer terug. We hadden al zoveel miljoen euro erin gestopt, dus als we nu stoppen, dan zijn we dat geld kwijt. Niet wetende dat 3-4 stationnetjes verder er nog veel meer euro's bij moesten. En op al die punten is dat eigenlijk in de loop van het jaar gewoon een verhaal geworden van ze konden niet meer terug en de rekening werd alleen maar groter. De risico's werden alleen maar groter. Terwijl er wel voor gewaarschuwd is. Eigenlijk als je teruggaat naar de analyse van de oud-minister Kees Veerman, die kwam in 2014 met het rapport van ja, wat gaat Almere doen? Welke risico's zitten daar aan? Hij waarschuwde al, pas op voor de bezoekersaantallen. Er komen misschien veel minder mensen. Pas op voor de sponsorinkomsten. Dat wordt misschien wel veel minder. Pas op dat je goede afspraken maakt met partners, het Rijk, de provincies, dat ze geld leveren. Al die punten, daar is later nog 3 keer voor gewaarschuwd door onderzoeksbureaus. Maar eigenlijk zijn ze in 2023 achteraf gezien de redenen waarom de Floriade is mislukt. De sponsors kwamen niet. De bezoekers, ze hebben het ook laten afweten. Risicodragende partners die meebetaalden voor de risico's, zijn er niet. Dus zo kwam het hele risico op het bordje van Almere uit. En Kees Veerman die zei er achteraf over van ja, we hebben niet gezegd dat je het niet moest doen. Maar we hebben wel voor de risico's gewaarschuwd.
Ja, maar kun je eigenlijk dan, als je dit allemaal zo overziet, bijvoorbeeld Almere het kwalijk nemen dat het zo gelopen is? Want er zijn zoveel externe factoren. Die crash, die vliegtuigcrash is dit.
Er had een piloot moeten zijn. Ik trek de knuppel op en ik hou hem uit de grond. En als de piloot wat capabeler was geweest dan de mensen die er hebben gezeten, de partyplanners, het college, misschien ook wel de raad, dan had het te voorkomen kunnen zijn. Maar ze hebben niet de guts gehad om te zeggen, we stoppen ermee. En dat moment had er misschien wel moeten zijn. Er zijn diverse momenten geweest, maar achteraf zou je kunnen zeggen, misschien wel had toch corona het eikpunt moeten zijn van in 2020, toen de raad ook echt ook heeft gesproken, moeten we wel doorgaan. Nou, misschien had ze toen wel moeten zeggen, oké, voordat we echt gaan bouwen nu, stoppen met die hap. Maar ja, de miljoenen waren al heel erg verdampt. Er was al heel veel geld uitgegeven.
Ja.
Maar om toch nog even bij die vergelijking met de vliegtuigen te blijven. Volgens mij moet je, als je landing inzet, op een gegeven moment ook gas bijzetten om weer ergens doorheen te komen. En als we kijken, we hebben het natuurlijk over de politiek, maar laten we naar het evenement zelf kijken. De poort ging open, de koning kwam langs, was nog niet af. Het duurde nog een paar weken voordat daar de paviljoens allemaal gereed waren. Advertentiecampagne. Je zag niks van het Floriade-trein zelf.
Nee, pas in augustus kwamen er vlaggen.
Jij hebt ook vaker gezegd, ik rij over de A6 en ik zie niks van die Floriade. Dus je kunt je ook afvragen, of nou laat ik het sterker zeggen, dat evenement zelf was gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Daar ligt ook gewoon, denk ik, de oorzaak van het probleem. Dat ze iets hebben neergezet wat het gewoon net niet was.
Richard, ja, Kees Veerman die heeft altijd allemaal doorgerekend. Die zei, als je wil wat je op papier hebt gezet, dan heb je zo'n 92 miljoen euro nodig. Ik zat ook toen nog gewoon op de perstribune daar, toen hij dat zei. Nou, iedereen sloeg natuurlijk stijl achterover en dacht van, ja, hallo, dat is even veel geld.
Ja, Almere had berekend dat het feestje 77 miljoen zou kosten. En Veerman zei, ja, houd toch rekening mee met een aantal andere dingen. Dus dan kom je op 92 miljoen uit. Dus ga uit van een begroting van 100 miljoen. Totaal, hè? Dus alles op een dram.
Nou, dat is
het onderscheid moeten we denk ik wel even duidelijk maken als we het hebben over het geld, want je hoort heel veel getallen. Dat hebben wij ook gedaan, onderscheid maken tussen de gemeentelijke bijdrage en de totaalkosten van dat evenement. Al vanaf begin af aan was duidelijk dat de hele Floriade meer dan 10 miljoen euro zou kosten. He, ze zaten, Richard, rond de
77
miljoen. Waarvan Almere dan 10 miljoen zou bijdragen en de rest moest komen van sponsoren natuurlijk. Kaartverkoop.
Grondverkoop zat er toen nog in.
Uiteindelijk is dat aandeel van de gemeente Almere enorm toegenomen. En het aandeel van anderen, ja, eigenlijk tot bijna het nulpunt gedaald, wil ik maar zeggen. Dus
dat
als je
het
hebt over getallen, dan moet je die eigenlijk uit elkaar zien te houden. Want het is niet zo dat ze in 2012 dachten, we doen de Floriade voor 10 miljoen. Nee, toen wisten ze ook al wel dat de Floriade in zijn totaliteit veel meer zou kosten. Maar ook dat heeft natuurlijk is meer geworden.
Nou ja, kijk, zet dat in de perspectief, hè. Die 77 miljoen waarvan ze in 2012 dachten zoveel gaat het kosten, is uiteindelijk een goede 130 miljoen euro gekomen. Alleen het evenement, alleen de expo. In plaats van die 10 miljoen die Almere dacht kwijt te zijn, zijn ze er ruim 100 miljoen van kwijt. En we horen van het zomer waarschijnlijk het eindbedrag. En dat komt omdat er gewoon geen andere partijen waren die echt hebben meebetaald. Ja, de provincie heeft een bijdrage gegeven. Het Rijk heeft een subsidie gegeven. En Amsterdam betaalde mee aan een paviljoen. Maar die stonden niet aan de lat als de risico's zodanig toenamen. Nee, dan mocht de gemeente Almere gaan betalen. Want die was de enige aandeelhouder van de Floriade om die risico's te betalen. Ja, en de kaartverkoop was op een bepaald bedrag gezet. En ja, dat bleek dit jaar of 2022. Daar kwamen ze bij lange na niet uit. Dus zo is die taart, als je het al met een taart vergelijkt, bijna de hele taart is Almere. En dat ligt dus allemaal op het bordje van de Almeerse inwoners als de last, als de erfenis van de Floriade.
Laten we dan ook nog even kijken naar wat de BV zelf gezegd heeft over waarom het niet gelukt is. Hè? Dat kwam vooral neer op corona. Negatief sentiment. Er werd niet positief over bericht. Ze keken zelf niet per se in de spiegel, want ze hadden zelf vooral alleen maar problemen van buiten gekregen. Klopt het iets van wat ze zelf hadden geconstateerd,
nou ja,
Thomas?
Wat ik bijzonder vind, is die 2 miljoen bezoekers. Richard weet ook meer over. Altijd is het 2 miljoen bezoekers. Maar wij zijn eigenlijk, we hebben ook aan bijna iedereen gevraagd die we spraken, waar komt die 2 miljoen eigenlijk vandaan?
Die staat in een stuk van de NTR, de tuinbouwraad, uit 2010-12. Van, ga maar uit van 2 miljoen bezoekers. Dat hebben we bij de vorige ook gehad. En dat is nooit onderzocht. En dat staat dan in de eindrapportage van de Floriade BV. Dat het eigenlijk inderdaad niet is onderzocht. Niet gecheckt of dat aantal wel realistisch was.
Dus in Venlo was het blijkbaar wel realistisch.
Ja, maar dat was in 2012, 10 jaar geleden. 2012 is wel echt een hele andere tijd qua concurrentie van vrije tijdsbesteding. Qua publieke opinie en wat doet social media met je event. Dat is toch echt wel een hele andere tijd. En ja, weet je in 2022 nog 2 miljoen mensen naar zo'n evenement te trekken. En als je die wilt trekken, hoe moet je die dan?
Maar tegelijkertijd kun je zeggen, in 2012 kan ik dat niet voorspellen voor 2022. Ik weet ook niet hoe 2032 eruit gaat zien. Dus je moet het wel ergens op baseren. Dan is het natuurlijk logisch dat je denkt, de laatste keer heb ik 2 miljoen mensen getrokken. Dan ga ik dan ook maar vanuit dat die daar straks ook komen.
Ja, nou, misschien vinden Duitsers een voorjaar wel veel leuker dan Nederlanders. Want
binnenkort de Bloemengarten Show in Mannheim. Die opent.
In Venlo kwamen ook te weinig Duitse bezoekers. En dat ligt volgens mij toch een stuk dichter bij de Duitse grens dan Almere.
Ja, maar corona is natuurlijk genoemd. Dat is waar Hans Bakker het veel over heeft gehad. En op basis daarvan werd ook in juni al gezegd, corona, de bezoeker heeft een heel ander gedrag gekregen na corona. Die gaat niet meer naar een evenement toe wat hij niet zo kent. Ja, als je kijkt naar de bezoekerscijfers van de Efteling en de Keukenhof, dan heeft hij gelijk. Maar hij liet een onderzoek doen in mei vorig jaar van hoe kon het dat we na 6 weken niemand hebben? Of bijna niemand. En daar gaf hij heel nadrukkelijk dat argument aan van het gedrag is veranderd. Maar lees je dat onderzoek op een andere manier en je kijkt wat kritisch naar, dan heeft dat onderzoeksbureau dat niet zo hard opgeschreven. Die zijn maar een x-percentage zou misschien niet komen. Maar het werd door de Floriade BV gebracht van ze komen niet, coronagedrag is veranderd en bezoekgedrag is veranderd.
Nou, wat stond er dan wel in dat onderzoek?
Dat het percentage was niet zo groot als wat de BV beweerde. Ik geloof dat 41% mogelijk liet zijn keuze voor een bezoek afhangen van of hij er wel eens eerder of niet is geweest. Maar dat werd wel opgeteld bij de groep die zei, ik ga niet naar een evenement wat ik niet ken. Maar de praktijk is uiteindelijk wel, de Efteling heeft zijn beste jaar in jaren gedraaid. En de Floriade is gewoon een sof geworden qua bezoekersaantallen. Geen 2 miljoen. Nog net geen 700.000.
Ja. Nou, zo'n lava ook wel wat leuker
heel
dan
lang.
Lopen.
De Floriade is een nieuw evenement wat je nieuw in de markt moet zetten. Dus waar je nog beter voor moet onderzoeken, is die 2 miljoen terecht? En hoe haal ik die 2 miljoen bezoekers dan binnen?
Zijn we toe aan een eindconclusie?
Ja, voor zover we die tussentijds al niet een keer getrokken hebben.
Jullie hebben een jaar onderzoek gedaan. Is het waard geweest, zo'n onderzoek?
Ik denk het wel. het ligt eraan natuurlijk hoe je hem aanvliegt, gebruik ik dan maar even die term. En er zijn zoveel verschillende facetten waar je kan kijken hoe zo'n onderwerp en hoe zo'n floriade is mislukt. Maar ik denk dat we wel helderder hebben gekregen de verschillende factoren die er zaten. Het belang van de organisatieproblematiek. Hoe heeft dat gewogen op de hele organisatie van de gemeente en de floriade? En waarom zijn dingen niet goed gegaan? De problemen met de projectontwikkelaar die eigenlijk tot op de dag van vandaag voortduren, want er staat nog steeds geen woonwijk. En of die er komt en hoe, dat weten we eigenlijk ook nog steeds niet. En met name ook die risico's en schatten. Ze hebben gedacht, 10 jaar, oh, we hebben 10 jaar de tijd om die floriade te organiseren. En hop, er waren 5 jaar voorbij. Toen stond er nog niks. En toen moesten ze nog een camping uitkopen. Toen moesten ze nog een jachthaven uitkopen. En toen waren ze het probleem met die projectontwikkelaar. En toen kwam corona erbij. Ja, het heeft wel, denk ik, duidelijker gemaakt waar de verschillende moeilijkheden rondom het project hebben gezeten. Ja. En deels is dat eigen schuld, dikke bult. Deels hebben ze het zich over zichzelf laten overkomen.
Ja, tijd is niet altijd een voordeel. Zeker. Als je heel, heel lang de tijd hebt, dan ga je ook heel lang de tijd nemen. En dan ga je verschillende plannen verzinnen. Ga je nog eens een keer een andere route bewandelen. En als het mesje op de keel staat qua tijd, ja, dan moet je snel stappen maken. En bij de floriade hebben ze de eerste jaren toch wel gewoon...
Kijk, een andere floriade had 5 jaar, hè? En hier hadden ze 10 jaar. Maar dat tijdvoordeel hebben ze niet benut, in die zin.
Thomas, vind jij het waard geweest, dat onderzoek?
Nou, je vroeg naar een eindconclusie, hè? Ik heb er even over na zitten denken. Het woord wat wel vaker valt, is dat het is complex geweest. En de vraag is, was de floriade complex of is de floriade complex gemaakt? En ik denk dat het wel van beide is. Het is complex gemaakt door te zeggen, we gaan er ook alvast een woonwijk bouwen. En het is complex gemaakt door, we gaan het organiseren op een plek die nog niet van ons is. Het is complex gemaakt omdat we allerlei andere mensen eerst gaan vragen, van, wilt u nog eens naar onze plannen kijken? Het is complex gemaakt misschien wel doordat je de BV een soort verlengstuk van je gemeente hebt gemaakt. Het is complex gemaakt door de hele constellatie in die gemeenteraad die niet unaniem achter die floriade stond. Dus het is complex geworden en complex gemaakt. En dat is de rekening die die de Almeerders nu moeten betalen.
Dit was Floriadio. Volgens mij is dit de allerlaatste aflevering.
Nou, dat weten we niet. Nee? Want we krijgen nog een eindafrekening in juni. We zien u dan en horen Jan. Misschien komen we weer langs. Met het
ik kijk even naar mijn rechterzijde, want ik weet dat Koen Peters daar toch heel anders over denkt, of niet?
Ja, kijk, als er iets gebeurt en we vinden het leuk om daarover te praten, dan moeten we het vooral doen. Maar ik moet bekennen dat ik na al die jaren ook verhalen over de floriade toch ook wel even denk van, nou, lekker even geen floriade. En dat hebben natuurlijk heel veel mensen al iets eerder gehad, want de floriade is al een half jaar afgelopen. Maar op zich, tijdje, hè, wat anders. Geen floriade, ook wel lekker.
Ik moet zeggen, dat je er niet vanaf komt.
Dat is goed nieuws voor de communicatieafdeling.
Nee, ik moet zeggen, ik ga het wel een beetje missen. Ik ben er vanaf het begin ook bij geweest dat het idee in het bidboek terecht kwam. De presentatie van de maquette in CAF. Hoe dat eruit moest gaan zien, dat terrein. En als zo'n eindpunt dan 14 april 2022, dat het dan open gaat. En dat het dan een half jaar bezig is. Ik heb het idee dat ik als een soort ballonnetje ben leeggelopen. En dat ik een nieuw eikpunt nodig heb. Want dat is toch heel lang een eikpunt in mijn leven geweest tijdens mijn werk.
De raad die is nog bezig met een onderzoek. Die zitten pas aan het begin van dat proces. Dus dat kunnen we nog gaan volgen. De woonwijk moet nog steeds duidelijkheid overkomen wat daarmee gaat gebeuren. Dus in dat opzicht, de legacy van de floriade, die is er zeker. Maar het is een ander als waar ze op hadden gehoopt.
Ik weet zeker, als ik het vergelijk met Venlo, over 10 jaar hoor je er helemaal niks meer over.
Nou ja, dat is de vraag. We moeten nog altijd maar afwachten of er überhaupt een volgende floriade komt.
Ja, dat is volgens mij precies wat Thomas bedoelt.
Dat ei moet nog gelegd worden.
Maar in Venlo hoor je niet meer, weet je nog, 2012 toen we die floriade hadden. Oh, was een leuk feestje voor de Venlonaar. Nee, dat hoor je echt niet.
Nou, gelukkig heb ik de hoodie nog. Jongens, dit was Floriadio voor deze keer. Hartelijk dank en tot binnenkort dan maar.